Welkom bij de Assurantie Club. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. We gaan het vandaag hebben over schadepreventie. En dat is toch wel een onderwerp wat in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden is. Vooral in verband met onverzekerbaarheid. Bert, kun je misschien iets meer over het onderwerp vertellen?
Ja, leuk dat we weer zijn, Alexandra. Het onderwerp schadepreventie. We zijn natuurlijk als verzekeraar en als verzekeringsadviseurs iedere dag bezig om te kijken van wat is goede premie, wat zijn hulp bij schade, om dat goed af te handelen. Maar belangrijk is natuurlijk ook voor klanten en om het betaalbaar te houden en om het verzekerbaar te houden, om iets te doen aan preventie. En dat is denk ik een heel mooi onderwerp voor een podcast zoals deze.
Zeker, zeker. En daar gaan we het over hebben met Anita Hol Bubek en met Johan Zomer. Zouden jullie jezelf kort willen voorstellen?
Dat wil ik wel, ja. Mijn naam is al gezegd. Ik ben van beroep freelance, docent en auteur. En dan vooral op het gebied van schade. Alle schade, ja, breed alle schade. Ik heb verder niks met levensverzekering of arbeidsongeschiktheid. Maar wel op het gebied van schade en brand, motorrijtuigen, van alles.
Oké, Johan?
Ja, allereerst dank voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk om hier een keer aanwezig te mogen zijn in deze podcast. En hopelijk om dan ook mijn steentje daaraan bij te kunnen dragen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Univé, een van de 8 regionale Univé-onderlingers. En dat doe ik in functie van inspecteur en taxateur. In het verleden heb ik ook altijd advieswerk gedaan. Dus ik ken alle rollen zeg maar, binnen het verzekeringsvak wel een beetje. Ook een paar jaar accountmanager geweest bij een verzekeraar. En ook met die kennis dat zometeen in te kunnen brengen als het gaat om preventie.
En je doet ook iets bij een assurantieclub, toch?
Niet vergeten, heel goed, Bert. Ik ben ook nog bestuurder bij de assurantieclub, inderdaad de FDON, Financiële Dienstverleners Oost-Nederland. En daar ben ik algemeen bestuurder.
Ja, welkom allebei. Ik ben benieuwd. Wij trappen af met de rol van de verzekeringsadviseur bij preventie. Welke rol heeft deze volgens jullie bij schadepreventie?
Welke rol? Een hele grote rol wat ons betreft. Ik denk dat steeds meer verzekeraars zich ook bewust zijn van de risico's. En die worden ook steeds meer in kaart gebracht. Er is weliswaar volgens mij een tekort aan data, maar die data wordt wel steeds beter vastgelegd. En ook centraal, want je kunt heel veel data vastleggen en dat allemaal binnen de muren houden. Maar je kan veel beter die data, die informatie, preventieinformatie, delen. Dus ik ben ook heel erg van het delen. Samen delen. Delen is vermenigvuldigen. Dus laten we ook als verbond van verzekeraars, maar ook als andere instanties veel meer informatie delen.
Ja, want ik zie toch ook dat data bij verzekeraars eigenlijk best nog wel wat meer wordt gebruikt voor het goed berekenen van de premie. Maar zie jij ook wel dat die vertaling nu wat vaker wordt gemaakt van die data naar preventie?
Ja. Praat ik even vanuit mijn eigen werk. Ja. Wij zitten daar wel enorm op te focussen. Dus wij constateren wel bij schade waar ligt de piek. En die piek ligt nu op dit moment heel erg bij de elektronica schades. Hoe kunnen wij dan voorkomen dat die elektronica schade zich voordoet? Nou, en dan zie je dus, dan heb ik het ook even over de zakelijke markt, dat er veel sneller nu een elektronica keuring wordt voorgeschreven. Ja. Een scope 10, voor de bekende luisteraars zal het, voor de luisteraars in het vak zal het bekend zijn. Maar er is een zware keuring waarbij alles wordt gemeten. En op die manier wordt voorkomen dat er schade ontstaat.
Maar daar is ook steeds meer data over bekend. Hè? Dus er is steeds meer bekend wat de schades zijn. En als er schades zijn, ja, daar kan je van leren om te voorkomen. Maar welke rol speelt dan die adviseur daarin?
Dat vind ik een mooie. Ik denk dat die rol, dat een mooie, hopelijk ook straks een mooi, hoe zeg je dat, een stukje bewustwording is voor die adviseur. Als men dit luistert, dat men zich beter gaat realiseren van, hé jongens, hier moet ik eigenlijk gewoon beter de regie pakken. Ik moet niet denken in oplossing, ik moet eerder meer denken aan back to the basic. Waar is die schade door ontstaan en hoe kunnen we dat voorkomen?
Ja.
Terechte opmerking.
Ja.
Ja. Ja, want hebben jullie het gevoel dat dat nog te weinig gebeurt?
Nou, ik denk dat er vanuit de adviseur nog heel vaak gekeken wordt naar van, hey, er is een risico en dat moet verzekerd worden. En dat is ook logisch, ja. Hè? Maar van de andere kant denk ik dat er veel meer een rol zou kunnen zijn van wat kan ik doen om de klant te helpen om het te voorkomen dat er schade is. En daarmee ook die premie betaalbaar houden en de dekking ook reëel laten zijn. Ik denk dat daar een hele grote rol voor die adviseur ligt.
En hoe, wat zou je een adviseur dan een adviseur adviseren?
Ja, mooi te
zeggen. Door zijn ogen en oren open te houden op het moment dat hij op bedrijfsbezoek gaat, lijkt me een logische, maar zijn er nog andere zaken?
Nou ja, dat is punt 1. Dat hij inderdaad bij het bedrijf rondkijkt en met die klant ook praat en kijkt van wat doe jij nou en hoe ziet jouw bedrijf eruit? En de ervaring is denk ik dat die klant dat ook heel leuk vindt om te vertellen. Ja. Die vindt het leuk om te vertellen over zijn bedrijf. En die informatie die moet je verzamelen en dan kijken van wat kan ik doen om die klant te helpen om de risico's te voorkomen. Ja.
Ja, want in het voorgesprek vertelde je, Johan, dat soms bedrijven het nog wel eens spannend vinden als je langskomt om te inspecteren. Ja, zijn er ook klanten waarvan je denkt, ja, die doen zo weinig, die moeten we de deur wijzen?
Ja, ik moet er helaas ja zeggen. Ik kom wel eens bij klanten. De meeste klanten, laten we maar even in procenten, 98% van de gevallen, die zijn goed te verzekeren. Er zijn een aantal klanten bij waarvan je echt moet zeggen van, hey, hier hebben we blijkbaar iets gemist of hierbij moeten we echt afscheid nemen. Want dan zie je ook dat de mooi woord, intrinsieke motivatie gewoon ontbreekt. Ze zijn zich niet bewust van de risico's en die gaan het ook niet leren. Of die hebben misschien ook de middelen niet om het nog weer preventief aan te pakken. En ik ben heel erg van, ook in de gesprekken, die bewustwording, beginnen met back to the basic. Wat wil je bereiken met je bedrijf? En ik heb laatst een hele mooie quote gezien. Je moet eens wat vaker stilstaan om het bedrijfsstilstand te voorkomen. En dat vind ik wel een mooie eye-opener. Je zou ook als ondernemer wat vaker, maar ook als klant misschien, wat vaker moeten stilstaan. Denk ook in geval van brandschades. Wat als je huis in de brand staat, wat ga je doen? Heb jij voor jezelf al, als je s'nachts wordt opgeschrikt door die rookmelder, wat ga je doen? Ben je je bewust van het risico dat je hele huis voor rook kan komen te staan? En hoe ga je dan naar beneden? Heb je alle deuren hermetisch afgesloten of heb je ergens die sleutel wel heel dichtbij, waardoor je heel snel naar buiten kan?
Ja.
Denk daar op voorhand toch een beetje over na. Dat is echt die bewustwording.
Je hebt het met name over bewustwording, dus dan gaat het over gedrag. Het heeft niet zo, zie je dan, te maken met de technische installaties en...
Ook. Ja, het is inderdaad, misschien dat Anita dat nog beter kan aanvullen. Ik denk dat het aantal rookmelders, het is nu officieel binnen de particuliersmarkt is het voorgeschreven.
Ja.
Maar ik denk dat dat nog lang niet op de 100% zit.
Nee, dat denk ik zeker ook niet. Maar dat zit ook in dat stukje bewustwording. En dat mensen, die rookmelders is eigenlijk ter bescherming van mensen, hè? Niet ter bescherming van zaken. Maar het speelt wel mee ter bescherming dat die brand niet verder gaat. Hè? Dat je op tijd wakker wordt en op tijd actie onderneemt. Maar terecht, welke actie zou je ook met de mensen moeten bespreken? En kijken, wat kun jij zelf doen? Ja, zeker.
Ja. En dat is dat stilstaan wat jij bedoelt, Johan. Want ik kan me voorstellen dat je daar nog wel aandacht voor vraagt bij zakelijke klanten, maar voor particulieren is dat wel heel erg lastig. Hoe kijk je daar tegenaan, Anita?
Ik denk dat er een heleboel ellende is te voorkomen door het wel te bespreken met de klant. Alleen is er te weinig contact misschien met de klant om het te bespreken.
Ja.
En dat is wel jammer, want er is wel veel te doen. Kijk, als jij in een huishouden komt waarvan je ziet, de achterdeur die staat altijd open en mensen zijn wat rommelig aangelegd, in de keuken ligt van alles en nog wat bij de kookplaat. Ja, daar is toch wel een heleboel van te vinden. En daar kan je best mensen op aanspreken. Daar kun je een hoop ellende mee voorkomen.
Ja.
Maar ik denk niet dat het gebeurt.
Nee, maar dan moet je wel thuiskomen en dan moet je niet alleen via internet of online contact hebben.
Maar ga ook bij jezelf, ook als particulier, eens even je eigen, bij de kinderen op de kamers kijken. Hoe zit het met de stekkerdozen? Hoe zit het met met de fietsaccu's. Laat je die 's nachts op? Worden überhaupt dingen 's nachts opgeladen? Voorkom dat zoveel mogelijk. Want ja, 's nachts word je overvallen. Het is de bekende wet van Murphy, die leidt tot excessen. Hè? Dus iets wat klein kan beginnen, hè? Misschien een 9 volts batterij. Zo'n blokbatterij, die heeft de polen aan dezelfde kant, hè? Wordt vaak ook vergeten. Die wordt dan ergens misschien wel voor recycling ergens verzameld. Maar dat kan ook weer leiden tot een brand. Daar is dus een keer een brand door ontstaan. Dus daar ben je op zich goed bezig. Hè? Je denkt van, ik ben duurzaam bezig. Ik ben van de recycling en dan nog, overkomt je dat? Ja. Dus het is een stuk bewustwording. Ik denk dat heel belangrijk is.
Ja. En zolang je er niet bewust van bent, ja, doe je dat soort dingen en dan gebeurt dat. Dan hebben we het nu alleen maar over brand. Maar als ik kijk naar aansprakelijkheid, ja. Je kind een elektrische step geven. Ik weet niet hoor, ik vind daar iets van. Mensen zijn zich daar niet van bewust.
Nee. Wat vind je ervan?
Van een elektrische step. Ja. Leuk. Nee, ik denk niet dat het een heel leuk bezit is. Want het brengt gewoon heel veel ellende met zich mee. De step is over het algemeen niet mee verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Ook al gaat die minder hard dan 25 km per uur. Dat geldt alleen maar voor de elektrische fietsen. Maar mensen zijn zich totaal niet van bewust. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een klant van ons was. Die had op de kermis gewonnen zo'n mini-motorbike. En dan kan je kind dan heel leuk, heel hard mee rijden, 70, 80 kilometer.
Okay, ja.
En wij zien daar een klant mee met zijn kind in de weer op een braakliggend terrein. Spraken hem daarover aan, zo van, joh, dat is best gevaarlijk. Nee, valt wel mee hoor, want hij heeft een helmpje op. Ja, dan moet je toch even in gesprek met die klant, denk ik, om toch uit te leggen. En ook bij die particuliere klant dus juist wel. Ja. Hè? Ja.
Ja. En lukt dat dan? Want ja, dan neem je wel het genieten van zo'n motorfietsje neem je af.
Absoluut, ja. Dat is maar. Ja, maar je hebt hem wel gewezen op de gevaren. En ik denk wel dat dat de rol is van de adviseur om toch wel degelijk met de klant aan de klant uit te leggen van ja, het is wel gevaarlijk.
Ja.
Dat hij dat wel weet. Want als niemand hem vertelt, weet hij het ook niet. Hè? Ja.
Ja. Ja. Ja, zijn er nog meer voorbeelden van dat soort particuliere risico's die eigenlijk veel te onderbelicht zijn?
Ja, ik denk heel veel risico's. Ik denk dat de gemiddelde particulier ook niet helemaal precies weet hoe het met zijn zonnepanelen zit, welke gevaren daaraan verbonden zijn. Ja, de elektrische fiets, die stomme fatbike die er nou ook weer is. Het even lenen van andermans auto, scooter. Ja,
laten we onderwerp voor onderwerp eens even voorbeeld geven.
We gaan het even afpellen.
Zonnepanelen begon je, of noemde je. Wat is het voor even vanuit een particuliere klant? Wat zijn de risico's daaraan? En wat kan een klant aan preventie doen?
Ja, het begint eigenlijk al met die installatie. Hè? Als ze geïnstalleerd worden, dat hij in ieder geval kiest voor een installateur die bij hem bekend is, die netjes werkt, fatsoenlijk werkt. Er zijn heel veel cowboys die denken, ik kan ook wel zonnepanelen leggen en dan kan ik ze ook wel aansluiten. Die elektrische aansluiting. We hebben die enorme brand gezien in Arnhem op die daken. Blijkt niet blussen te zijn. Dat weet gemiddelde particulier ook niet.
Hè? Maar wat zit daar in die zonnepanelen? Is daar een groot verschil tussen zonnepanelen die in zijn gebouwd en die op het dak zijn gelegd?
Dat kan Johan misschien beter duiden.
Ja,
nou kijk, die panelen die in pandig zijn gelegd, ja, die zitten ook wat dichter op het dak.
Ja. En want dat was in Arnhem het geval, toch?
Ja, dat was ook in Arnhem het geval. En dan is het blussen sowieso heel lastig, hè, want dan wordt het echt een paraplu. He, dus dan wordt het gelijkgesteld aan de pannen die ernaast liggen. En dan stroomt het water er mooi overheen. En dan, dan zal het niet de brand blussen. Maar wat niet ook opmerkt. Ik denk juist, want je vroeg net van wat voor rol heeft de adviseur. En de adviseur heeft zeker een goede rol. Maar wat ik wel eens jammer vind, wat ik wel eens mis. Maar goed, dat is even mijn beeld. Dat bedrijven die rol ook niet pakken. Ik zou liever zien dat ook bedrijven daarin een betere rol spelen. Je hebt natuurlijk wel Techniek Nederland, hè, die daarvoor opgeleide mensen heeft. Maar je gaf net al aan, die zonnepanelen die zijn, 19 jaar geleden ooit op die daken gelegd. En er waren toen mensen die installeerden badkamers. En die gaan nu die gingen toen die zonnepanelen op het dak leggen. En dan kunnen die mensen ook niet kwalijk nemen, want dat werd hun ook gevraagd. Ja. En daar hadden zij op dat moment ook de kennis voor. Onze kennis, hè, de verzekeringskennis, maar ook de schadekennis, die wordt natuurlijk ook steeds duidelijker. En er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de risico's. Hè, als het gaat om dakisolatie, zeker op platte daken met zonnepanelen. Dan kun je het beter op beton leggen dan op hout, bij wijze van spreken. Nou, draagkrachtconstructies, je zit met veel meer risico's dan de gemiddelde consument, hè, of de gemiddelde ondernemer in de gaten heeft.
Oké, okay, maar stel dat ik nu zonnepanelen als particulier op dak heb van 8 jaar geleden. Wat zou ik dan moeten doen, of wat zou je, als ik een adviseur ben en ik kom bij zo'n klant, wat zou ik dan... Welke vragen zou ik dan moeten stellen?
Dat is een hele lastige, want die panelen die liggen al op het dak. Nou ja, en vaak kan je er al niet meer bij. Hè? Ik heb pas zelf zonnepanelen laten aanleggen. En ik heb heel bewust ook die opdrachtgever gevraagd van hoe ga je om met dit? En hoe ga je om met de veiligheid van je mensen? Want ik wil wel graag dat ze daar, dat ze niet met de ladder zo die panelen op het dak zouden plaatsen. Of dat ze met de voeten in de regengoot gaan staan. Want daar gebeuren ook weer ongelukken van. En dan heb je het ook weer over een stukje aansprakelijkheid. Het is nogal complex. Dus ik heb heel bewust gevraagd van, hey ondernemer, hoe ga jij die zonnepanelen op mijn dak leggen? Nou, daar heb ik toen een selectie uit gemaakt. En dan betaal je meer. Dat is denk ik ook elke keer de afweging. De consument moet zich ook realiseren dat kwaliteit ook een prijs heeft. He, dus dat stukje veiligheid, preventie ook een prijs heeft. En we zijn als Nederlanders wel heel snel geneigd om die goedkoopste aanbieder te selecteren. Terwijl je dan vergeet van, hoe noem je dat, zo'n indicator, die worden geplucht. Ze worden aan elkaar geplucht, gelust. En daardoor kan kostsluiting ontstaan. Nou, ik zou niet graag onder een dak slapen waarvan ik weet van, die is aangelegd door iemand die niet helemaal zijn vak goed begrepen heeft.
Dus belangrijk bij zonnepanelen is de installatie. Ja. Dat is het allerbelangrijkste moment. Check goed wie dat is geweest, hoeveel ervaring die mee heeft en wat zijn of haar werkwijze is.
Ja, want even de vertaalslag naar de zakelijke markt. Ja. Daarin zie je al nu steeds vaker dat verzekeraars ook een scope 12 voorschrijven. Hè, dat is een andere elektrakeuring, maar dan sec op de panelen. En dat die dan ook misschien ene keer bij de start, bij de plaatsing, maar een andere keer misschien één keer in de 5 jaar gaat plaatsvinden. Dus dat de cyclus wordt.
Oké. Okay.
Dus ja. Mag ik dan nog wat aan toevoegen?
Ja. Ja,
wat mij dan misschien een beetje stoort of zo, maar die zonnepanelen, daar wordt subsidie voor gegeven. Dus vanuit de overheid wordt gestimuleerd om zonnepanelen te leggen, maar de voorlichting hoe dat dan moet, blijft een beetje achter. En dat is natuurlijk wel een probleem, want daarmee heeft de consument een soort schijnveiligheid, dat hij denkt, ik kan dat gewoon laten leggen. Maar hij moet toch ook wel zelf heel erg alert zijn. Daar zie ik ook een rol van de adviseur. Door het Verbond van Verzekeraars is een mooie brochure uitgegeven. De wijze waarop zonnepanelen gelegd moeten worden. Ik weet zo even niet precies hoe die brochure heet. Nou, daar zou je eens naar kunnen kijken en de klant ook eens kunnen voorleggen. En dan wordt die klant vanzelf ook wat bewuster en ook wat kritischer naar degene die de zonnepanelen komt leggen.
Misschien nog even een aanvulling, ook voor de adviseur. Ik ben zelf ook heel erg van de cijfertjes. Want dat is heel beeldend, in plaatjes denkend soms. Ik weet niet of die getallen helemaal kloppen, hoor, want ik heb lopen googlen. Maar 1 op de 100, zeg maar, schades. 1 op de 100 woningen wordt geconfronteerd met een brandschade. En dan gaat het cijfertje wel leven. Hè? Dus dan weet je ook, als tussenpersoon, 1 op van mijn 100 relaties wordt vroeg of laat geconfronteerd met schade.
Ja.
En op die
met
manier,
brandschade.
Met brandschade, ja precies. En op die manier wordt het voor hem ook beeldend en voor die klant ook. Want dan weet die klant ook van, het kan mij dus ook gebeuren. En vaak denken we altijd, het gebeurt bij de buurman. Het gebeurt nooit bij mij.
Oké, wat volgens mij hebben we nu het onderwerp zonnepanelen voor particulieren en zakelijk te pakken gehad. Hebben we nog een ander onderwerp als het gaat om preventie en brandverzekeringen? Anita?
Ja, ik denk dan heel erg aan, dat is hip, hè, je moet het noemen, klimaatschade. Ik denk dat daar ook best het een en ander preventief gedaan kan worden om schade te voorkomen. Je kunt denken, er hangt iets te klapperen en dat zal bij de storm misschien wel afgaan. Maar je zou misschien ook maatregelen kunnen treffen om te zorgen dat het klapperen ophoudt en dat het er niet afwaait.
Ja, want als we het hebben over klimaat, eigenlijk. Mm-hmm. Klimaatverandering. Mm-hmm. Schade die als gevolg daarvan komt, dan hebben we het over storm, hagel.
Nou, verdroging, en waterval. Ja.
En daarbij zeg je bij storm, het punt wat je net naar voren.
Het waait gemiddeld vaker en harder. Ja, dan moet je dus ook je maatregelen treffen om schade te voorkomen. En met waterschade kun je niet altijd voorkomen, maar je kunt wel preventief ook wel dingen doen. Hè? Een groot afkoppelen van de riolering bijvoorbeeld, waardoor het water ook niet naar binnen komt. Het zijn vaak maar kleine dingen, maar daar moeten mensen zich ook weer bewust van zijn.
Ja.
Je rijdt soms als door woonwijken en dan zie je soms het groen uit het dak groeien. He, dat is ook zo'n dingetje. Dan denk ik van, hey, beste huiseigenaar of huurder, maak een melding van of doe er iets mee.
Zorg dat je dakgoud schoon is en dat het water goed afgevoerd kan worden. Ja.
En ook iets waar mensen zich dus niet bewust van zijn, maar dan zie ik wel een rol voor de adviseur. Dat de adviseur daar ook op let en naar kijkt en met de mensen bespreekt, zeker.
Ja. Want het zijn best wel veel onderwerpen, hè? Als je het hebt dan over hagel, storm, regen, droogte. En we pakken er dan eentje nu uit, hè? Dat is die dakgoten. Maar wat moet een adviseur allemaal wel niet bespreken?
Ik heb toen zo'n GRMC-training, cursus gevolgd. En toen werd ik geattendeerd op een mooie lijst van risico's. Rangschikken van alle risico's. Ja. En daar doen 60 landen aan mee. Allemaal van die risk engineers. Die dan een beetje proberen in te schatten wat de risico's zijn. En zo stond jaren geleden de pandemie, zeg maar, ook op plekje 100. Nou, we weten inmiddels dat dat ook wel veel impact kan hebben. Nou, je noemde net klimaatverandering. Die staat dan bijvoorbeeld bij Nederland op de 35ste plaats. Maar mondiaal staat die op plekje 23. Want ik denk, als we mondiaal kijken, dat daar ook wel wat vaker steeds meer natuurrampen ontstaan. Ja. Hè? Bosbranden, de impact. Je zal daar een mooie woning hebben en je woning vliegt in brand. Maar goed, weer natuurrampen, die staat wel een beetje gelijk. Mondiaal staat die op 22 en in Nederland op 24. Maar bovenaan...
Op nummer 1?
Op nummer 1 staat echt de cyber. Cyber is echt het risico wat men voorspelt. En wat we ook kunnen zien om ons heen. Waardoor ook een particulier geconfronteerd kan worden met schade.
Ja, want bij cyber denk ik in eerste instantie aan zakelijk risico. Anita schudt heel hard. Nee.
Ik zit heel hard mee te schudden.
Kom maar door.
Nou ja, tuurlijk. Bij zakelijke risico's, zakelijke klanten is de kans op een grotere schade is aanwezig. Maar bij particulieren denk ik dat de gemiddelde schade, kans op schade groter is. Want die heeft minder beveiligd. Daar zijn de cyberspecialisten ook wel van overtuigd. Dus die gaan lopen oefenen en gaan op particulieren oefenen om te kijken of ze binnen kunnen komen. En bij particulieren is er ook wel wat te halen. Als er wat op een spaarrekening staat, dan haal je lekker het geld weg. En plus de overlast die ze sowieso hebben als hun systeem gehackt wordt. En dat gebeurt gewoon heel veel. Uit een soort van schaamte wordt, denk ik, meestal nog niet gemeld. Maar dat is echt een groot risico. Ja, ja. Waar we ons niet bewust van zijn.
En dat begint dan vaak met het klikken op een appje of een sms'je waarvan je denkt van nou... Ik moet hier iets aan doen.
Ja, en dat is wel steeds meer bekend. Maar nog veel minder bekend is dat je je eigen systeem goed kan beveiligen. Ik geef altijd het voorbeeld dat er een kastje in je huis staat. Een modem heet dat dan. Hè? En dat wordt dan aangelegd door de provider. En die laat gewoon een poortje openstaan, want dat is lekker makkelijk. Want dan kan die, als er problemen zijn, via dat poortje naar binnen. Ja. Als je dat als consument niet weet, dan weet je ook niet dat je dat poortje beter dicht kunt zetten. Nou, daar zou je mee kunnen beginnen om dat mensen uit te leggen. En zo komen ze heel vaak in je systeem zonder dat jij weet dat ze in je systeem geweest zijn. Totdat jij een keer die nieuwe auto koopt en het geld overmaakt. En dat die hacker een seintje krijgt van, hey, er gebeurt iets leuks. Sluist dat geld maar lekker weg. En die sluist het geld dan naar zijn eigen rekening. En dat zijn wel echte problemen.
We hebben het nu gehad ook over wat de verzekeringsadviseur dan kan doen aan preventie. Wat vinden jullie dat verzekeraars moeten doen?
Ik denk dat verzekeraars, met name die, en dat zien we gelukkig ook hoor. Als ik gisteren straks toevallig even wat te googlen en te kijken van hey, hoe gaan de andere verzekeraars daarmee om? Noem ik even wat grotere. En ASR, ze hebben allemaal wel iets op hun site staan als het gaat om preventie. Maar goed, hoe bereikt dat de klant? Hè? Dat is dus weer de vraag. De klant gaat... Verzekeringen is voor heel veel klanten niet interessant. Hè? Als ik met ondernemers in gesprek ga, denken ze alleen maar aan kansen. Ze denken niet in risico's. En dat is continu, en dat is bij consumenten denk ik net zo, hè? We denken alleen maar aan mooie vakanties en we denken niet aan dat er tijdens de vakantie dat er ook iets kan gebeuren. Dat je bagage niet aankomt of nog erger, dat je in het ziekenhuis kan komen te liggen. Die bewustwording die zouden we meer onder de aandacht moeten brengen. Zeker als het om de assurance tussenpersoon gaat. Want ik denk dat daarin die toegevoegde rol ook ligt. Ik denk dat we als assurance tussenpersoon ons vaak onze toegevoegde rol vergeten. En dat meer onder de aandacht moeten brengen.
Ja, de vraag was volgens mij van jou welke rol de verzekeraar daarin speelt. Hè?
Ja.
En het wordt door de verzekeraar nogal eens als verplicht nummertje opgelegd. Hè? Je moet dit en dat doen. Maar we zouden steeds meer, volgens mij toch veel meer moeten naar die bewustwording bij die klant. Dat hij weet van ik loop dat risico. En dat hij ook weet dat niet alle risico's verzekerd zijn en verzekerd kunnen worden. En daar zie ik ook de taak echt van de adviseur, dat hij dat uitlegt aan de klant.
Ja. Dus eigenlijk is preventie misschien dan toch meer een ding van de adviseur dan... Van de verzekeraar.
Nou, de uitleg is inderdaad denk ik meer voor de adviseur. Ja.
Ja.
En jij zei net al een keer iets van wat moet die adviseur toch allemaal doen? Ja, ja. Dat is wel deel van zijn werk. Een vast onderdeel zou het moeten zijn. Ja.
Goed om in ieder geval even naar het onderwerp wat kan de verzekeraar doen te kijken. Maar ik vind het ook nog wel interessant om te kijken naar motorrijtuigenverzekeringen en preventie op dat gebied, verkeersrisico. En dan komen we, en dan kijk ik een beetje naar Anita ook, naar gedrag in het verkeer, toch?
Nou ja, ik ben ook hier naartoe komen rijden. Je ziet onderweg van alles gebeuren, waarvan je denkt van ja, die wegpiraat die zou ook anders kunnen rijden. Hè? Een beetje tolerant zijn, een beetje anticiperen, dat is natuurlijk één ding. Maar je komt dan heel vaak mensen tegen van, oh hier, neem een auto maar mee, leen die auto even uit. Zonder te vragen heb je een rijbewijs, zonder te vragen is die auto verzekerd. Daar zit natuurlijk ook een stukje gedrag. En in het verkeer, net zei ik het ook al een keer, de fatbike, de attributen die er zijn waarmee de weg op gegaan wordt, terwijl het helemaal niet mag. En terwijl het ook helemaal niet verzekerd is. Mensen zijn zich nauwelijks bewust van het risico.
Nee, want even kijken naar het onderwerp. Er zijn inderdaad een aantal voertuigen en die zijn verplicht verzekerd. Nou. Die moeten verzekerd worden. Maar er is ook dat grijs gebied. Hè? Wat moet er nou met een speed pedelec? Wat moet er met een fatbike? Wat moet er met een snorfiets? Is dat te onduidelijk?
Ja, dat is absoluut onduidelijk. Ik denk als je 100 mensen op een rij zet en vraagt hoe dat zit, dat er eentje misschien weet hoe het zit. Maar... Ja, het is
en die
heel
is toevallig
lastig.
Werkzaam in de verzekeringsbranche.
Ja, bijvoorbeeld als docent. Nee, dat is flauw, grap.
Want heb je daar een handig hulpmiddel voor om dat onderscheid te maken? Wanneer moet wat gebeuren?
Ja, ik heb er een overzicht van gemaakt, maar goed. Maar ik denk dat ook voor een adviseur, maar vooral ook de klant erop te wijzen. Heeft je kind een elektrisch skateboard of zo'n mini-bike? Wijs op de gevaren en maak hem duidelijk van dat risico's
zijn. Want die zijn niet toegestaan op de openbare weg. Dus die zijn sowieso verboden.
Ja.
En ik denk ook dat de rol bij de verzekeraars ook ligt om samenwerking te zoeken met de instanties. Hè, bijvoorbeeld de Veilig Verkeer in Nederland. Om daar ook een brug te slaan en te zeggen van hey, wij willen samen dit risico aanpakken.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel eens vergeten wordt. Er zijn zoveel instanties die de belangen van bepaalde groepen behartigen. Die kunnen het ook trekken naar het KNV bijvoorbeeld, de Motorrijdersbond. Nou, die hebben ook een eigen verzekeraar. Maar goed, je kunt wel met die partijen gaan samenwerken door het gaan sparren van hoe kunnen we het aantal verkeersdoden als het gaat om motorongelukken te verlagen.
Ja.
En dan kom je weer op de bewustwording van de klant uit.
Oké, we hebben het gehad over het object, het voertuig zelf. Maar gedrag van de bestuurder is ook een belangrijk onderwerp van preventie. Johan, voor mij heb jij een voorbeeld.
Nou, het gedrag van de bestuurder, realiseren bestuurders zich niet dat ze zelf altijd aansprakelijk blijven. Hè, dat niet altijd de verzekeraar de schade vergoedt op het moment dat ze iets over het hoofd hebben gezien. Nou, en als voorbeeld zou je kunnen denken aan, ik leen even de auto van Anita. En nou, Anita heeft dat altijd prima voor elkaar. Maar ik heb haar niet gevraagd of zij die auto ook verzekerd had. Ze had ergens een auto staan en ik rij weg in een onverzekerde auto. Ik krijg een ongeval, blijf ik wel aansprakelijk. Kan ik Anita de schuld niet in de schoenen schuiven van, hé, je hebt die auto niet goed verzekerd gehad.
Nee.
Dus je blijft als consument, en dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor mensen die zonnepanelen op het dak plaatsen, dat geldt voor alles. Jij bent als woningeigenaar of als auto-eigenaar of als bestuurder aansprakelijk. Punt.
Ja, en erger nog, als ik jou de auto uitleen die niet verzekerd is, ben ik ook nog aansprakelijk, ook nog voor de schade die jij veroorzaakt. En dat is vervelend.
Ja. Anita zou de auto niet zo snel uitlenen.
Nee.
Dus ook daarin heb je weer een mooie rol. Hè? Anita leent dus haar auto, zegt ze dus, gewoon bewijzen van, liever dan niet uit. Omdat, nou ja, en zo moet iedereen die eigen regie pakken. Dat is een beetje wat ik,
Johan, je had het in het voorgesprek net over gedrag in het verkeer en een rol die verzekeraars samen kunnen oppakken met Veilig Verkeer Nederland. Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, inderdaad, ik denk dat de verzekeraars, maar dat geldt niet alleen voor Veilig Verkeer Nederland, dat geldt voor heel veel belangenorganisaties, hè, dat de verzekeraars ook daarin gaan zoeken wie behartigen de belangen van in dit geval mijn risico's als verzekeraar. En laten we dan die brug slaan en laten we dan samen denken aan rijvaardigheidstrainingen of andere zaken. Hè. Bijvoorbeeld voor een motorrijtuider. Ik weet dat die vangrails altijd nog wel een dingetje was. Hè, dat die te hoog zijn op het moment dat die motorrijder onderuit glijdt.
Ja,
dan heeft hij schade. Letselschade met alle gevolgen van dien. Nou, en daardoor hebben ze op bepaalde bochten hebben ze wat lagere vangrail aangebracht. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld.
Ik roep schadebehandelaars eigenlijk ook altijd op als ze een bepaalde situatie tegenkomen om dat te melden. Te melden bij de verantwoordelijke instanties en ook met Veilig Verkeer Nederland te overleggen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is die rotondes die allemaal overal verschillend ingeregeld zijn met haaitanden wel of niet voor fietsers, voetgangers. En als je dat meldt, dan kun je het gezamenlijk ook aanpakken. Ook daar zie ik weer een taak voor de adviseur of de schadebehandelaar bij de adviseur. Om daar iets aan te doen. Ja.
Mooie voorbeelden, denk ik inderdaad, van wat je als adviseur onder andere kunt doen. Bert, zou jij de discussie willen samenvatten, alsjeblieft?
Dat is... Ik weet dat die vraag komt en ik denk altijd... ik zit te veel in het gesprek. Maar ik denk dat het goed is wat we hebben besproken. Er kan op preventiegebied heel veel gedaan worden. Aan de ene kant is er een rol voor klanten, zowel particuliere klanten als zakelijke klanten. Hij is of zij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk. En daar bewust van zijn, daar kan iedereen aan bijdragen. Dat is de eerste groep. De tweede groep, verzekeringsadviseurs, die zitten ertussen, die zien veel. Die mogen ook echt wel daarin onderwerpen bespreekbaar maken met hun klanten. En die kunnen daar echt een rol spelen om de bewustwording te verhogen. Dan is de verzekeraar, die heeft natuurlijk de data. En die data wordt nu ingezet misschien veel meer voor de premie of voor het kijken naar de schadelast. Maar ook die vertaling naar preventie zou mooi zijn dat daar het initiatief van verzekeraars individueel of wat Anita ook heeft aangegeven via het verbond zou kunnen. En ik denk dat we het dan wel samen hebben gevat. Want het is heel erg belangrijk, niet alleen dat het risico niet voorkomt, want achter ieder risico, achter ieder schade zit weer zoveel leed en zoveel verdriet. En als we dat als verzekeringsbranche gezamenlijk kunnen oppakken en oplossen, hoe mooi is dat?
Zeker. Ik vind het een hele mooie afsluiting. En Anita en Johan, maar ook Bert, ik wil jullie bedanken weer voor jullie aanwezigheid. En aan de luisteraars, tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Assurantieclub. Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie@amweb.nl of voorzitter@assurantieclubs.nl. Tot de volgende keer!